Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag op deze woensdag 15 oktober gedenken we de heilige Theresia van Avila. En we gaan het uiteraard over haar hebben. En we gaan ook nog een getuigenis lezen. Een getuigenis van Niki die vertelt: Maria bracht mij bij Jezus. Zeer mooie getuigenis, beste luisteraars, dat we graag met jullie delen. Maar eerst starten we met muziek. Dit is de groep Sela met het lied Alles voor Hem.
Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het Lam dat geslacht is. Alles, alles voor Hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer, tot in eeuwigheid. Amen. Jezus is dichtbij, het leven krijgt een nieuw begin. De strijd komt tot een eind, de leeuw van Juda overwint en de hele wereld zingt, alles en iedereen zingt. Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het Lam dat geslacht is. Alles, alles voor Hem, alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer, tot in eeuwigheid. Amen. Jezus is dichtbij, het leven krijgt een nieuw begin. De strijd komt tot een eind, de leeuw van Juda overwint en de hele wereld zingt, alles en iedereen zingt, alle
zoekt zal vinden, belooft Jezus in het evangelie. Dat lezen we bij het evangelie volgens heilige Matteüs hoofdstuk 7, vers 8. Deze woorden gelden nog steeds en misschien wel meer dan ooit. Niki Kingsley zoekt al sinds haar jeugd naar de waarheid die zij in de islam dacht te vinden, tot een schokkende realiteit zich aan haar openbaarde. Ze had zich vergist. En graag, beste luisteraars, lezen we de getuigenis van Niki Kingsley aan jullie voor. Nikki kwam in een vrome maar liberale Sjiitische familie in Pakistan ter wereld. Toen ze 4 jaar oud was, verhuisde het gezin naar Afrika, waar haar vader eerst in Tanzania werkte en vervolgens in Somalië, Kenia en Congo. Samen met haar 2 zussen ging Nikki naar een Amerikaanse school en leerde daar ook Engels. En ze denkt met vreugde aan haar jeugd terug. Ze vertelt: "We leefden een eenvoudig leven zonder televisie, maar met veel vrienden en goede boeken, die voor mij een venster op de wereld waren. Het was vanzelfsprekend voor ons om onze ouders te gehoorzamen, zoals ons islamitisch geloof gebiedt. Wij geloofden in Mohammed, de laatste en grootste profeet, en we hielden van Allah." Toen Nikki 16 jaar oud was, kozen haar ouders haar toekomstige echtgenoot uit, een Soenitische moslim die net als zij in Afrika was opgegroeid. Na haar schooltijd volgde zij hem naar Pakistan, ze was toen 18 jaar, waar hun bruiloft plaatsvond en zij volgens moslimgebruik werd opgenomen in de uitgebreide familie van haar man. Voor Nikki was het een cultuurschok. Het leven in een strenge Soenitische familie in Pakistan maakte dat zij zich een gevangene voelde. In haar nood zocht ze haar toevlucht tot Allah en las dagelijks de Koran, vooral de Soera over Maria, voor wie ze een grote liefde ontwikkelde. Haar verlangen aan de familieklan te ontsnappen werd steeds sterker. Haar ouders moedigden haar aan vol te houden, want een scheiding zou schande voor de familie betekenen. Toen Nikki's man een baan in Dubai kreeg aangeboden, was dat het antwoord op haar gebeden. Eindelijk was ze vrij van de druk van haar schoonfamilie en de sociale druk van de moslims in Pakistan. Maar de eisen van haar man werden steeds benauwder, zodat Nikki na 10 jaar een zenuwinzinking en zelfmoord nabij was. Eindelijk begrepen haar ouders de ernst van de situatie en hielpen haar om met haar dochter naar familie in Amerika te emigreren. Nikki liet haar man aanvankelijk geloven dat ze na een rustperiode weer terug zou keren. Maar ze wist in haar hart dat dat nooit het geval zou zijn. Zij vertelt: "Toen ik met mijn dochter in de Verenigde Staten aankwam, zei mijn oom: als je hard werkt en je best doet, kun je alles bereiken wat je wil. En hij had gelijk. Ik haalde mijn rijbewijs en 30 jaar oud was ik toen ik voor het eerst in mijn leven ergens heen kon rijden zonder een man naast mij. Dit was voor mij een onbeschrijfelijke ervaring van vrijheid. Ik vervulde mijn religieuze plichten zoals mij in mijn familie was geleerd, bad 5 keer per dag, las de Koran en vastte. Ook al had ik alleen moslimsvrienden, ik leerde me westers en hertrouwde ook. Hoewel mijn 2 kinderen opgroeiden in een vrije samenleving, wilde ik dat zij het moslimgeloof zouden belijden. Daarom liet ik een Koranleraar bij ons thuis komen en dwong hen te bidden. Hoewel ik leefde als een diepgelovige moslima, dorstte ik naar meer. Ik wilde Allah beter leren kennen. Urenlang zat ik op de grond en smeekte hem zich aan mij te openbaren. Maar innerlijk stootte ik op een muur die mij de toegang tot hem verhinderde. Het bleef donker en stil. Dit ging maanden zo door, tot ik op een dag als toerist in New York de St. Patrick Cathedral bezocht. Ik vroeg Allah om vergeving voor het betreden van een christelijk gebouw. Maar ik verzekerde hem dat het alleen om de kunst ging. Toen ik op weg naar buiten nog in de souvenirwinkel stond, hoorde ik plotseling een vrouwenstem in mijn oor fluisteren: "Kom terug." Ik keek om, maar zag niemand. Toen hoorde ik die zachte, vriendelijke stem weer. Kom terug. En vreemd genoeg wist ik dat het Maria was, de moeder van Jezus, die mij uitnodigde een kleine zijkapel binnen te gaan. Ik hield van deze vrouw, over wie ik dagelijks in de Koran las, en zo ging ik de sacramentskapel binnen. Alle mensen knielden en aanbaden daar, in mijn ogen, een afgod. Toch bespeurde ik een heilige sfeer en dacht bij mezelf, wat jammer dat ze allemaal naar de hel gaan. Ik had medelijden met deze christenen en voelde me als moslima ver boven hen verheven. Terug thuis haalde het dagelijks leven me weer in, tot ik 7 maanden later, in de eerste week van december, een buitengewone ervaring meemaakte. In mijn slaap maakte iemand mij zachtjes wakker, en toen ik mijn ogen opendeed, zag ik Jezus en Maria naast mijn bed staan, en een onbeschrijfelijke hemelse sfeer vulde mijn kamer. Mijn lichaam lag in bed, maar mijn geest was bij Jezus en Maria, die met mij spraken over mijn leven, mijn missie en het doel waarvoor ik was geboren. Ik aanvaarde alles met vreugde, waarna we samen baden en elkaar omhelsden. Het was alsof ik na lange tijd weer oude vrienden had ontmoet. Toen ik 's morgens wakker werd, was ik niet meer dezelfde persoon. Grote vreugde en vrede vervulden mij. Tot dan toe had ik de kerken in mijn omgeving helemaal niet opgemerkt. Maar als ik nu aan een kerk voorbijging, zag ik een licht boven dat gebouw en voelde ik de uitnodiging naar binnen te gaan. Tegelijkertijd werd ik overmand door angst naar de hel te gaan, omdat ik plotseling al die christelijke dingen zag. In die tijd die volgde, had ik vele dromen waarin Jezus en Maria mij leidden. Ze kwamen altijd met veel liefde en zonder me bang te maken. Ik voelde me zo vrij bij hen. Dit ging zo een heel jaar door en in mij ontstond een hevige strijd. Ik hield zo van Maria en verheugde me in haar aanwezigheid. Maar waarom nam ze altijd die Jezus mee, aangezien Mohammed de grotere profeet was? Bovendien paste hij niet in de ideeën van mijn religie. Hij was niet de Jezus van de Koran, een profeet die de gave van genezing had en gestorven was. Deze Jezus, die Maria mij bracht, leefde. Daar was geen twijfel over mogelijk. Hij verstoorde al mijn religieuze denken en maakte me alleen maar onrustig. Toen ik niet meer wist hoe ik verder moest gaan, zei ik tegen hem, ik zal naar uw kerk gaan en u zult mij zeggen wat u van mij wilt. Maar laat me dan alsjeblieft met rust. En zo ging ik op kerstavond naar een kerk bij ons in de buurt en zei tegen Jezus, ik heb een grote stap richting u gezet. Ik ben naar u in uw huis gekomen. Vertel me nu alsjeblieft wat u van me wilt. Het was een mooie bijeenkomst met liederen en kaarsen en ik was zo teleurgesteld omdat ik een grote leegte voelde en Jezus mij niet had geantwoord. In mijn wanhoop vertelde ik een katholieke vriendin over deze ervaring, die me vervolgens uitnodigde mee naar haar kerk te gaan. Voor mij was in die tijd iedere kerk hetzelfde, maar ik volgde haar. Amper was ik het gebouw binnengegaan of ik voelde heel sterk de aanwezigheid van Jezus. Steeds weer herhaalde ik mijn verzoek door steeds te zeggen, Jezus, ik weet dat u niet de Zoon van God bent. Wat wilt u van mij? Waarom doet u mij dit aan? Laat me eindelijk met rust. Een aantal maanden lang kwam ik er elke dag. Altijd met hetzelfde verzoek. voordat ik hem dan over mijn dagelijkse beslommeringen vertelde. Vaak bleef ik een uur of twee in de lege kerk, helemaal alleen. Op een dag hoorde ik plotseling een stem tegen me zeggen: "Wie ben jij dat jij mij vertelt wie ik kan zijn en wie niet? Als je echt de waarheid wil weten, ga heen en kom terug als een kind, luisterend en bereid om te leren. Dan zal ik jou de waarheid vertellen." De stem was zo vol autoriteit en tegelijkertijd zo vol liefde, dat ik er niet aan twijfelde dat God tot mij had gesproken. Tegelijkertijd wist ik dat deze waarheid me veel zou kosten en dat mijn leven niet meer hetzelfde zou zijn als voorheen. Maar ik voelde me helemaal vrij. Mijn verlangen naar de waarheid maakte me bereid er elke prijs voor te betalen. Met dit besef ging ik terug naar die kerk, ging zitten, keek naar het kruis en zei: "Hier ben ik. Ik sta voor alles open. Vertel me alsjeblieft de waarheid." Datzelfde moment ging er een lichtstraal uit van het kruis die mij recht in het hart raakte, waarna het licht mijn hele lichaam doordrong. Ik viel op mijn knieën en beleed luid: "Ik geloof, u bent de Zoon van God." Hij was de waarheid, Jezus Christus. De waarheid is geen ideologie, geen idee. De waarheid is een persoon. Terwijl ik op mijn knieën zat te huilen, zag ik de muur die tussen mij en Allah stond instorten. En in plaats daarvan zag ik hoe God de Vader aan mij verscheen. Stromen van zijn liefde overspoelden mij. Toen hoorde ik zijn woorden: "Ik heb zo lang op jou gewacht." Op hetzelfde moment dat ik Jezus als Zoon van God erkende en aanvaarde, werd ik de dochter van de Vader en mocht ik Abba, Papa, tegen mijn God zeggen. Sindsdien veranderde mijn leven radicaal. Alles waar ik als moslima in geloofde, stortte in. Ik had gevonden wat ik zocht: een levende relatie met God als mijn Vader en met de waarheid, zijn Zoon. Mijn ouders hebben enorm geleden onder mijn bekering tot de katholieke kerk. Al mijn moslimvrienden verlieten mij. Zelfs mijn tweede man kon mijn liefde voor Jezus niet verdragen. En dus moest ik ook dit huwelijk opgeven. Mijn kinderen waren echter dolblij, omdat zij door mij de vrijheid van ware liefde mochten ervaren en besloten ook christen te worden. Intussen heeft mijn zus ook het katholiek geloof aanvaard en zijn andere familieleden daartoe onderweg. Dit alles heb ik te danken aan Maria, die mij liefdevol en geduldig voorbereidde op het beslissende moment van genade in mijn leven, toen ik mocht belijden: "Hij, Jezus, is de waarheid. Hij is de Zoon van God." En u hoorde de getuigenis van Nikki Kingsley, beste luisteraars, die getuigt dat Maria haar bij Jezus bracht.
You are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a moment, but all the You were always faithful to God's will. Next to the cross, faithful to Christ. Take me to Jesus, lead me to heaven. I'm never afraid when you walk beside me. Oh, full of grace, oh Virgin Mary, I want to give
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars van Radio Maria, vandaag vieren we de heilige Theresia van Avila. En ik stel voor dat we een brief voorlezen. Een brief geschreven door Albino Luciani, Johannes Paulus I, in zijn collectie Brieven aan beroemde mensen. Hij schreef deze brief dus aan Theresia van Avila.
Aan de heilige Theresia van Avila. De heilige Theresia van Avila leefde van 1515 tot 1582. Afkomstig uit een rijk en adellijk gezin uit het Spaanse Avila, werd ze karmelites op 21 jaar. Ze wijdde zich aan een krachtige hervormingsactiviteit binnen haar orde, die ze tot de oorspronkelijke gestrengheid wilde terugbrengen. Aan het hervormingswerk koppelde zij de ascetische en mystieke ervaring, waarvan men het getuigenis vindt in bewonderenswaardige geschriften zoals De Weg der Volmaaktheid, een autobiografie en talrijke brieven. Theresia, een stuiver en God. Beste heilige Theresia, oktober is de maand van uw feest. Ik dacht dus dat u me wel een onderhoud per brief zou willen toestaan. Wie naar de bekende marmergroep kijkt, waar Bernini u afbeeldt, getroffen door de pijl van de serafijn, denkt aan uw visioenen en extasen. En terecht, de mystieke Theresia van de vervoeringen in God behoort ook tot de echte Theresia. Maar echt is ook de andere Theresia, die mij nog meer bevalt, die dicht bij ons staat, zoals blijkt uit de autobiografie en de brieven. Het is de Theresia van het praktische leven, die dezelfde moeilijkheden kent als wij en ze vlot te boven weet te komen. Die kan glimlachen, lachen en doen lachen. Die zich ongedwongen beweegt te midden van de wereld en de meest verscheidene gebeurtenissen. En dit alles dankzij overvloedige natuurlijke begaafdheden, maar meer nog dankzij haar voortdurende eenheid met God. De protestantse reformatie zet in, de toestand in de kerk in Duitsland en in Frankrijk is kritiek. Het vervult u met droefheid en u schrijft: om ook slechts een enkele ziel te redden van de velen die daar verloren gaan, had ik 1000 maal mijn leven willen offeren. Maar ik was maar een vrouw. Een vrouw, maar een die 20 mannen waard is, die geen enkel middel onbeproefd laat en erin slaagt een prachtige interne hervorming tot stand te brengen en door haar werk en geschriften invloed uitoefent op heel de kerk. En die samen met de heilige Catharina van Siena tot kerkleraar werd uitgeroepen, als de eerste en tot nu toe, dat is in 1974, enige vrouwen die deze titel ontvingen. Een vrouw met vrijmoedige tong en met sierlijke en snedige pen. Ondanks uw verheven opvatting over de roeping van kloosterzusters, schreef u aan pater Graciano het volgende. Om de liefde Gods, kijk uit wat u doet. Geloof de zusters nooit, want als die iets willen, beproeven ze alle mogelijke middelen. En aan pater Ambrosio, die een postulante afwees, zei u het volgende. U doet me lachen, als u me vertelt die ziel begrepen te hebben, enkel door haar te zien. Zo gemakkelijk is het niet een vrouw te leren kennen. Van u is ook de lapidaire definitie van de duivel, namelijk die arme drommel die niet beminnen kan. Aan Don Sancho Davila schreef u: verstrooidheden bij het bidden van het heilige officie heb ik ook. Ik heb het gebicht bij pater Domingo, die zei dat ik me er niet druk om moest maken. Hetzelfde zeg ik u, want de kwaal is nu eenmaal ongeneeslijk. Dit is een geestelijke raad. Maar ook andere raadgevingen hebt u met gulle hand en in alle soorten rondgestrooid. Aan pater Graciano gaf u zelfs het advies op zijn reizen een makkere ezel te berijden, die niet de neiging had tot het afwerpen van paters, of anders zichzelf op de ezel te laten vastbinden, om er niet af te vallen. Maar niet te overtreffen lijkt u in de ogenblikken van de strijd. Niemand minder dan de nuncius laat u opsluiten in het klooster van Toledo en noemt u een onrustige, zwervende, ongehoorzame en weerspannige vrouw. Maar vanuit uw afzondering stuurt u afgezanten naar Philips II, naar prinsen en prelaten, en heel de narigheid wordt opgelost. Uw besluit is: Theresia alleen is niets waard. Theresia en een stuiver zijn helemaal niets waard. Theresia, een stuiver en God kunnen alles. Voor mij bent u een treffend voorbeeld van iets dat zich in de katholieke kerk regelmatig voordoet. Namelijk dat vrouwen, die uiteraard de kerk niet besturen, dit komt aan de hiërarchie toe, wel heel dikwijls het leven van de kerk sterk inspireren en bevorderen en daarin meermalen zelfs een leidende rol spelen. Niet alleen waait de geest waar hij wil, ook is de vrouwelijke aard gevoeliger voor het religieuze en meer geneigd zich edelmoedig te geven aan de grote zaken. Vandaar die uitgebreide scharen van vrouwelijke heiligen, mystiek begenadigde vrouwen en ordestichteressen die in de katholieke kerk naar voren zijn getreden. Naast hen moeten ook de vrouwen worden meegerekend die de aanzet gaven tot ascetisch-theologische bewegingen met een zeer grote invloedssfeer. De edele Marcella, die op de Aventijn een soort convent leidde van rijke en ontwikkelde patriciersvrouwen, werkte met de heilige Hieronymus samen aan de vertaling van de Bijbel. Madame Acari had invloed op bekende personages zoals de jezuïet Coton, de Capucijn, de Canfield, Franciscus van Sales zelf en vele anderen. en op heel de Franse geestelijkheid uit het begin van de 17e eeuw. In de 18e eeuw verbreidde prinses Amalia von Galitzin vanuit haar Münsterse Freundeskreis, die zelfs door Goethe werd gewaardeerd, over heel het noorden van Duitsland een stroom van intens geestelijk leven. Sofia Schetschin, een bekeerde Russin uit het begin van de 19e eeuw, was in Frankrijk als het ware de geestelijke leidster van de meest representatieve leken en priesters daar. Ik zou nog andere gevallen kunnen vermelden, maar ik keer tot u terug, die niet zozeer geestelijke dochter als wel geestelijke moeder bent geweest van Sint-Jan van het Kruis en voor de eerste hervormde karmelieten. Thans lijkt dat allemaal duidelijk en eenvoudig. Maar in uw dagen leidde het tot botsingen, zoals de hierboven vermelde. Enerzijds stond u, met uw rijkdom aan charisma's, aan warmte en licht verspreidende krachten die u ten dienste van de kerk Gods waren verleend. Anderzijds was er de nuncius die namens de hiërarchie de authenticiteit van uw charisma's moest beoordelen. In eerste instantie viel op grond van verkeerde inlichtingen dat oordeel negatief uit. Maar toen eenmaal de noodzakelijke ophelderingen verschaft en de zaken beter onderzocht waren, klaarden deze op. De hiërarchie keurde alles goed en uw gaven konden zich ontplooien, tot heil van de kerk. Maar van charisma's, met daartegenover de hiërarchie, hoort men ook tegenwoordig veel spreken. Daar u ter zake een specialiste was, ben ik zo vrij uit uw werken de volgende principes hierover te destilleren. Boven alles is er de Heilige Geest ten eerste. Van hem is het dat zowel de charisma's komen als ook de bevoegdheden der herders van de kerk. De Geest ook is het die alleen de harmonische overeenkomst tussen hiërarchie en charisma's tot stand kan brengen en aldus de eenheid van de kerk bevordert. Ten tweede, charisma's en hiërarchie zijn beide noodzakelijk voor de kerk, maar op verschillende wijzen. De charisma's dienen als versnelling en bevorderen de vooruitgang en de vernieuwing. De hiërarchie moet eerder dienen als rem, ten gunste van de stabiliteit en de voorzichtigheid. Ten derde, soms kruisen charisma's en hiërarchie elkaar en soms vallen zij ten dele samen. Bepaalde charisma's zijn voornamelijk aan de herders gegeven, zoals de gaven om te regeren, waarover Sint Paulus het heeft in zijn eerste brief aan de Korintiërs. En juist omdat de hiërarchie al de voornaamste sectoren van het kerkelijk leven moet regelen, kunnen de charismatici van hun kant zich niet aan haar leiding onttrekken, met de uitvlucht dat zij charisma's hebben. Ten vierde, de charisma's zijn geen voor iedereen verboden terrein. Zij kunnen ten deel vallen aan allen. Aan priesters en leken, mannen en vrouwen. Het kunnen hebben van charisma's is echter nog niet hetzelfde als ze hebben. Tot zover de vier principes. Ik vind in uw boek over de fundaciones het volgende. Een penitente beweerde tegenover haar biechtvader dat de heilige maagd haar dikwijls kwam bezoeken, zich met haar onderhield in gesprekken van meer dan een uur en haar de toekomst en veel andere zaken openbaarde. En omdat van die veelheid van zonderlinge voorspellingen een enkele uitkwam, werd alles voor waar gehouden. Ik begreep dadelijk waar het om ging, maar beperkte mij ertoe de biechtvader te zeggen dat hij de afloop van de profetieën moest afwachten, naar de leefwijze van de penitente informeren en andere tekens van heiligheid eisen. Uiteindelijk bleek dat dat allemaal aanstellerij was. Einde citaat. Beste heilige Theresia, u moest vandaag eens komen. Met de term charisma wordt gegooid. Brevetten voor profeet worden kwistig uitgedeeld, waarbij men deze titel ook toekent aan de studenten die op straat de politie bekogelen en aan elke guerrilla-strijder in Latijns-Amerika. Men wil de charismatici tegenover de pastores stellen. Wat zou u ervan zeggen? U die de biechtvaders gehoorzaamde, ook als hun raad tegengesteld bleek aan die welke u door God in het gebed was gegeven. En denk niet dat ik een pessimist ben. Het overal zien van charisma's zal, naar ik hoop, slechts een modegril zijn. Anderzijds weet ik goed dat de authentieke gaven van de geest altijd gepaard gingen met misbruiken en valse gaven. Desondanks is de kerk blijven voortgaan. In de jonge kerk van Korinthe bijvoorbeeld was er een grote opbloei van charisma's. Maar ook toen moest reeds Sint Paulus enige bezorgdheid uitspreken over bepaalde misbruiken die daarbij optraden. Een verschijnsel dat later in veel ernstiger vormen van dwaling terugkeerde. In de tweede eeuw begonnen twee vrouwen, Priscilla en Maximilla, die het montanisme in Azië steunden en financierden, charismatisch een morele heropleving te prediken. Deze bestond in uiterste gestrengheid, algehele verzaking aan het huwelijk, het streven naar de marteldood. Ten slotte gingen zij zo ver dat zij tegenover de bisschoppen de nieuwe profeten stelden. Mannen en vrouwen die bekleed met de geest predikten, de sacramenten toedienden en Christus verwachten, die nu ieder ogenblik kon komen om het duizendjarige rijk in te luiden. In de tijd van Sint Augustinus was er Lucilla, een rijke dame uit Carthago, die door bisschop Sicilianus was berispt omdat zij voor de communie gewoonlijk een stukje bot van wie weet welke martelaar aan de boezem drukte. Lucilla voelde zich beledigd en ging uit weerwraak een groep bisschoppen tegen de haren opzetten. Na een proces bij het Afrikaans episcopaat verloren te hebben, protesteerde de groep zonder succes bij de paus, daarna bij het concilie van Arles, dan bij de keizer zelf, en begon tenslotte een nieuwe kerk. En zo zag men in bijna alle Afrikaanse steden twee bisschoppen met twee kathedralen, bezocht door twee tegengestelde categorieën gelovigen die, als ze elkaar tegenkwamen, begonnen te vechten. Aan de ene kant de katholieken, aan de andere kant de donatisten, volgelingen van Donatus en Lucilla. De donatisten noemden zich de Reinen. Op een plaats waar voor hen een katholiek gezeten had, met de mouw af te vegen. Zij meden de katholieke bisschoppen als de pest. Zij riepen het evangelie in tegen de kerk, die naar hun zeggen op het keizerlijk gezag steunde. Zij vormden zelfs knokploegen. De zo zachtmoedige Sint Augustinus moest ze eens afsnauwen. Houdt je zo van het martelaarschap? Waarom neemt je geen touw en hangt u zelf op? In de 17e eeuw waren er de nonnen van Port-Royal. Een van hun abdissen, Mère Angélique, was goed begonnen. Charismatisch had zij zichzelf en haar monasterie hervormd, waar zij zelfs de ouders uit de clausuur verwijderd hield. Voorzien van grote gaven, geboren om te besturen, werd zij echter de ziel van de jansenistische weerstand. Tot het einde toe onverzettelijk tegenover de kerkelijke autoriteiten. Van haar en haar nonnen werd gezegd, rein als engelen, hoogmoedig als demonen. Hoe ver van uw geest ligt dit alles? Welke afgrond tussen deze vrouwen en u? Dochter van de kerk was de naam die u voor uzelf het meest beviel. U fluisterde hem op het doodsbed, u die tijdens uw leven zoveel voor de kerk en met de kerk had gewerkt en daarbij vanwege de kerk zelfs heel wat lijden aanvaard had. Als u een beetje van uw methode zou willen onderwijzen aan de profetessen van vandaag. Oktober 1974.
Beste luisteraars, laten we samen 7 citaten van de heilige Teresa van Avila, mystica, karmelites en kerklerares overlopen. De heilige Teresa van Avila was een theologe, hervormster van de karmelietenorde en een opmerkelijke Spaanse mystica. De heilige Teresa van Avila werd in 1970 uitgeroepen tot kerklerares. Haar feestdag is uiteraard 15 oktober. En laten we dus die 7 tijdloze wijsheden van de ongelooflijke heilige Teresa van Avila overlopen. Laten wij ons deel doen, en dan zal God doen wat Hij wil. Dit is Gods zaak, en alles zal goed eindigen. Mijn hoop is op Hem, wees niet verontrust. Er worden meer tranen vergoten om verhoorde gebeden dan om onverhoorde gebeden. We merken altijd dat degenen die het dichtst bij Christus leefden, degenen waren die de zwaarste beproevingen moesten dragen. Ik zou geen ander gebed willen dan datgene wat de deugden in mij doet groeien. Als het gepaard gaat met grote verzoekingen, dorheid en beproevingen die mij nederiger maken, zou ik het een goed gebed noemen. Dat gebed is het beste gebed dat God het meest behaagt. Van dwaze devoties en zuur kijkende heiligen, goede Heer, verlos ons. Men moet niet denken dat hij die lijdt niet biedt, want hij biedt dit aan God aan. En vaak biedt hij veel meer dan degene die zich in afzondering het hoofd breekt, denkend dat, als hij er wat tranen uitperst, hij daardoor biedt. En laten we samen een krachtig gebed bidden. Geschreven door de heilige Teresa van Avila. Laat niets u verontrusten. Laat niets u verschrikken. Alles gaat voorbij. God verandert nooit. Geduld verkrijgt alles. Wie God bezit, ontbreekt niets. God alleen is genoeg. Amen. En laten we aan het einde van deze uitzending, beste luisteraars van Radio Maria, nog een meditatie bij de lezingen van vandaag lezen. Tijdens deze missiemaand en vandaag op deze woensdag 15 oktober is de meditatie geschreven door pater Djalma Antonio da Silva, medewerker van het Nationaal Secretariaat van de Pauselijke Missiewerken in Brazilië. In het evangelie van vandaag, uit Lucas hoofdstuk 11, blijft Jezus standvastig in zijn waarschuwingen aan het adres van de fariseeën en hekelt hij hun hypocrisie en starre interpretatie van de wetten. De uitdrukking "wee jullie", die vaak door de profeten wordt gebruikt, laat Jezus verontwaardiging zien over de houding van deze religieuze autoriteiten, die zich meer bezighielden met de uiterlijke naleving van de wet dan met de rechtvaardigheid en de liefde voor God. De fariseeën droegen een mantel van goedheid om rechtvaardig en vroom te lijken, maar ze verborgen de hardheid van hun hart. Geobsedeerd door de strikte naleving van de wet, verwaarloosden ze wat essentieel was: liefde en barmhartigheid. Jezus berispte hen, omdat hun religiositeit oppervlakkig en leeg was, gericht op vertoon en sociale goedkeuring, in plaats van op een echte bekering van het hart. Legalistische strengheid, gericht op onbeduidende details, maakte hen onrechtvaardig tegenover God, omdat ze negeerden waar het echt om ging: naasteliefde en een oprecht geloofsleven. De wet van God, zoals geleerd door de profeet Misha, vereist rechtvaardigheid, barmhartigheid en nederigheid. De wet moet de armen, weerlozen, wezen, weduwen en vreemdelingen beschermen. God liefhebben betekent de meest behoeftigen dienen, hen de hand reiken met vriendelijkheid en mededogen. De fariseeën verdraaiden deze waarheid echter en richtten zich meer op het publieke vertoon van hun religiositeit dan op innerlijke transformatie. Ze rooiden ook kleine kruiden om hun nauwgezette respect voor de wet te demonstreren. Maar ze verwaarloosden wat er echt toe deed: gerechtigheid en liefde. Jezus waarschuwt hen voor deze tegenstelling tussen de buitenkant en de binnenkant door hen te vergelijken met anonieme graven, die er aan de buitenkant onschuldig uitzien, maar dood en onreinheid verbergen. En hij nodigt hen uit om niet te vallen voor de misleiding van deze verschijningen. Dit krachtige beeld waarschuwt ons voor het gevaar van een leven gebaseerd op uiterlijkheden, waar de buitenkant aantrekkelijk kan zijn, maar de binnenkant verhard blijft. Leeg van liefde en God. Jezus nodigt ons uit tot een verandering van leven en een ware bekering van hart. Ons geloof mag niet beperkt blijven tot uiterlijke gebaren, maar moet geboren worden uit een hart dat vernieuwd wordt door goddelijke barmhartigheid. We leven in een maatschappij die vaak de voorkeur geeft aan oppervlakkigheden, waar esthetiek vaak voorrang krijgt op ethiek en ijdelheid de plaats inneemt van waarheid. Veel mensen zijn te veel bezig met het beeld dat ze de wereld voorhouden en vergeten een hart te cultiveren dat zuiver en oprecht is voor God. Deze levensstijl leidt tot een oppervlakkige spiritualiteit die gekenmerkt wordt door pretentie, waarin morele en spirituele waarden aan de kant worden geschoven ten gunste van de schijn. Mogen God ons de genade schenken van een authentiek geloof dat overvloeit in werken van liefde, gerechtigheid en barmhartigheid. Mogen ons leven en onze zending het goede nieuws van het evangelie weerspiegelen. En mogen we, te midden van een wereld die dorst naar waarheid, levende tekenen zijn van Christus' aanwezigheid, die zijn licht en liefde uitstraalt naar iedereen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We trekken nog een kaartje voor deze dag. Een Bijbelvers. Kom, o Heilige Geest. En we trekken het kaartje. Bemint elkaar hartelijk met broederlijke liefde. Het komt uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 9. Bemint elkaar met broederlijke liefde. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.